Laten wij het woord van God openen en een gedeelte lezen uit het Bijbelboek Spreuken. De tekst zal zijn uit het begin van hoofdstuk 2, maar we beginnen te lezen in hoofdstuk 1 vanaf vers 20. En dan lezen we door tot en met hoofdstuk 2 vers 9. Het gaat hier over de wijsheid die voorgesteld wordt als een persoon, als een vrouw die haar stem laat klinken en iedereen aanspreekt. Hoofdstuk 1 vanaf vers 20, hier luidt het woord van God als volgt. Buiten roept de hoogste wijsheid luid, op de pleinen laat zij haar stem klinken. Zij roept boven het rumoer uit, aan de ingangen van de poorten in de stad spreekt zij haar woorden uit. Hoe lang zult u onverstandigen onverstand lief hebben? Zullen spotters spotternij voor zich begeren en dwaze kennis haten? Keert u zich tot mijn bestraffing? Zie, ik zal mijn geest over u uitstorten, mijn woorden u bekendmaken. Omdat ik riep, maar u weigerde, mijn hand uitstrekte, maar niemand er acht op sloeg. Omdat u al mijn raad verwierp, mijn bestraffing niet hebt gewild. Daarom zal ik ook lachen om uw ondergang, u bespotten, wanneer uw angst komt. Wanneer uw angst komt als een verwoesting, uw ondergang eraan komt als een wervelwind. Wanneer benauwdheid en nood over u komen. Dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Ze zullen mij ernstig zoeken, maar zullen mij niet vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vrees des Heren niet hebben verkozen. Ze hebben mijn raad niet gewild, al mijn bestraffingen hebben zij verworpen. Zij zullen van de vruchten van hun weg eten en verzadigd worden van hun eigen opvattingen. Want de afvalligheid van de onverstandigen zal hen doden. En de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen. Maar wie naar mij luistert, zal veilig wonen. Hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vrezen des Heren begrijpen, de kennis van God vinden. De Heere geeft immers wijsheid, uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij houdt voor de oprechte wijsheid gereed, hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, opdat zij de paden van het recht in acht nemen, hij bewaart de weg van zijn gunstelingen. Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen, en billijkheid op elk goed spoor. Tot zover de lezing van de schrift, wij denken na in de prediking over Spreuken 2 vers 1 tot en met 5. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt om mijn geboden, en mijn geboden bij je opbergt, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht. Ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht. Als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vrezen des Heren begrijpen, de kennis van God vinden. Laten wij boven de preek schrijven, hoe leer ik God kennen? En tegelijk ook, hoe leer ik God meer kennen? Dus dat woord meer kunnen we tussen haakjes zetten. Het zijn eigenlijk twee vragen. Hoe leer ik God kennen? Hoe leer ik God meer kennen? Dat schrijven we als thema boven de preek. En we denken over drie dingen na. Over de belofte, over de opdracht en over het geduld. De belofte, die vinden we dan in vers 5, dat wij God mogen kennen. De kennis van God zullen we vinden. Als, dan zul je de kennis van God vinden. Dus dat is de belofte, God te mogen kennen. De opdracht die daarbij past, de tweede gedachte, vinden we in vers 4 het duidelijkst. Als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten. Dus wij hebben de opdracht om ons daarvoor in te spannen. En het gebeurt ook niet zomaar dat we die kennis van God vinden. Dus de opdracht zoeken. En de derde gedachte, het geduld, dat klinkt in dit geheel wel door. Dit vraagt geduld, dit vraagt volharding. En we zullen daar in ons leven, in de praktijk van het leven ook, rekening mee moeten, rekening mee mogen houden. Het geduld in onze zoektocht naar de kennis van God. Hoe leer ik God kennen, hoe leer ik God meer kennen, is de vraag boven de preek. Ten eerste de belofte, ten tweede de opdracht, ten derde het geduld. Gemeente, er was een keer een man, een christen, die op zijn werk een gesprekje kreeg met een klant over God. En die klant was zelf onkerkelijk. En die man die vroeg hem daarnaar of hij in God geloofde. Ja, zegt hij, ik geloof wel dat God bestaat. Jazeker hoor, dat geloof ik wel. Er moet toch wel iets zijn. Ik geloof wel dat God er is. En toen vroeg die christen aan die andere man, je gelooft dat God bestaat, maar ken je hem ook? Als je daar eens over nadenkt, kun je zeggen, hé, dat is wel een mooie vervolgvraag, die onthoud ik. Ga ik ook gebruiken als ik eens een keer met mensen in gesprek ben over het christelijke geloof. Ja, je gelooft wel dat God bestaat, maar ken je hem ook? En tegelijkertijd is het goed om die vraag ook aan onszelf te stellen. Wat zou ik zeggen als iemand aan mij vraagt, ken je God? Ken je Christus? Wanneer kun je daar ja op zeggen? Wat zou jij zeggen? Als iemand jou de vraag stelt, ken jij God? We kunnen God niet zien, we kunnen hem niet waarnemen. God is en God blijft onzichtbaar. Als iemand nou zichtbaar is, dan kun je zeggen, ik ken hem of haar. Maar ja, wanneer kun je dat zeggen, hè, over God? Ik ken God. Dat zijn bepaald geen gemakkelijke vragen. Misschien dat je daar ook wel eens over twijfelt. Ken ik God eigenlijk wel? En misschien moet ik ook wel die vraag laten staan. Wellicht is het ook zo dat jij God niet kent. God kennen, daar gaat deze tekst over. Spreuken 2 vers 5 vermeldt het ons als een belofte. Dan zul je de vrezen des Heren begrijpen, de kennis van God vinden. Dan mag je God kennen. En tegelijkertijd als je dit gedeelte zo leest, vers 1 tot en met 5, dan zie je dat je dat ook niet zomaar bereikt, hè? Mijn zoon, zo zegt de wijsheid in vers 1, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, vers 2, als je je hart neigt naar het inzicht, vers 3, als je roept om het verstand, vers 4, als je het zoekt als zilver het naspeurt, dan, als, dan. Blijkbaar kom je daar toch niet zomaar. Je moet ernaar zoeken, je moet ernaar speuren, je moet je daarvoor inspannen. Het is als zilver, een kostbare schat. Het zijn verborgen schatten die je niet zomaar voor het oprapen hebt, maar waarvoor je je best moet doen om daar te komen. Als je dat tot je door laat dringen, word je daar wellicht moedeloos van. Kennis van God. Ja, blijkbaar is dat iets wat een zeldzaamheid is. Wat alleen mensen die zich daar met alle krachten voor inspannen mogen bereiken. He, zo'n soort onbereikbaar ideaal. Je moet daar wel heel veel voor bidden en zoeken en je moet daar wel heel lang mee bezig zijn. Het gaat ook wel zomaar niet. Je kunt je in verwarring voelen. Hoe zit dat nou? He, is het evangelie nu een boodschap die zegt het is eenvoudig, het is de belofte van het evangelie. Wie gelooft, die heeft het. Of is het toch een hele lange, moeilijke zoektocht, waar maar een enkeling uiteindelijk zo ver komt dat hij God kent? Wat is het nou? Het is goed gemeente om met die vraag Spreuken 1 en 2 met elkaar te vergelijken. We hebben vanaf vers 20 uit hoofdstuk 1 gelezen en daar is diezelfde wijsheid aan het spreken. Hoofdstuk 1 tot en met 9 is een bepaalde eenheid binnen dit Bijbelboek en daar wordt dus de wijsheid voorgesteld als een vrouw die ons aanspreekt en die haar wijsheid aan ons geven wil. En he, als je vers 20 en 21 van hoofdstuk 1 leest, dan is die wijsheid op de pleinen en bij de poorten en op de straten. En zij roept luid. Iedereen mag het horen. Iedereen wordt uitgenodigd. Die wijsheid is er voor iedereen. Er zit geen enkele beperking in. Het is eenvoudig. Er is niks verborgens aan. Zo spreekt hoofdstuk 1. En dan komen we in hoofdstuk 2 en dan komen we helemaal bij het andere uiterste. Er staat, ja, maar als je dat wil vinden, dan moet je daar wel naar zoeken, hè. Alsof het een verborgen schat is. Je moet je daarvoor inspannen. Het kost energie, het kost tijd. Je hebt dat niet zomaar. Doe dat. Niet alle mensen vinden die wijsheid. Niet alle mensen kennen God. Dit vraagt toewijding, inspanning, geduld. Dus het ene hoofdstuk legt een ander accent dan het andere. Hoe moeten we dat nu zien, gemeente? Ik zie hierin hoe God werkt met zijn evangelie. De woorden van God, zoals we dat in hoofdstuk 2 vers 1 lezen. Mijn woorden, mijn geboden. We beginnen bij hoofdstuk 1. Dat is de evangelie, gemeente. De evangelie wordt zonder beperking vanmorgen aan ons allemaal verkondigd. En de wijsheid roept ons toe en zegt, dit is voor jou, je mag het aanvaarden, je mag het aannemen. Wie gelooft, die heeft het. Dat moeten we blijven zeggen, want dat is de waarheid. De belofte van het evangelie komt tot ons, niet als een ingewikkelde en een moeilijke boodschap, maar eenvoudig en direct. Het offer van Christus is er voor ieder die gelooft. En wie gelooft, die zal niet verloren gaan, maar heeft eeuwig leven. Dat is het begin. Hoofdstuk 1, Spreuken 1. En daarna komt hoofdstuk 2. En dat zegt, en als je dit evangelie nu in de praktijk van jouw leven wilt ervaren... dan kost dat inspanning. Daar moet je naar zoeken. Kennis, verstand, wijsheid, inzicht, hè, al die woorden die in het Bijbelboek Spreuken terugkomen, dat is praktische kennis, dat is ervaringskennis. Dat is niet zoals een rijtje Engelse woorden uit je hoofd leert en dan weet je dat en dan kun je dat wel opdreunen. Nee, de kennis, het inzicht, de wijsheid is, zo heb ik dit in mijn eigen leven geleerd, meegemaakt. Wijsheid, dat las ik ergens, dat vond ik heel mooi gezegd. Wat is wijsheid? Wijsheid is het vermogen om met het leven om te gaan. Om te kunnen leven, om te weten hoe je de situaties in het leven, ja, moet beleven, mag zien. Dat is wijsheid. En inzicht, inzicht betekent dat je weet, dat je ervaart hoe de genade van God jouw leven beïnvloedt, verandert. He, ik zou bijna zeggen dat je weet hoe Gods genade werkt. Hoe werkt dat nu? In de praktijk van elke dag, dat is inzicht. Kennis van God. Wat is kennis van God, die in vers 5 beloofd wordt? Dat je weet, dat je ervaart en meemaakt in je eigen leven, dat God genadig is. Echt waar. Hij heeft het beloofd. Ik heb erop vertrouwd. En ik merk het. Het is waar. God is betrouwbaar. Hij heeft het gezegd. Ik merk het. Nu ken ik God. Job heeft dat gezegd, hè. Aan het einde van het Bijbelboek in hoofdstuk 42 vers 5 zegt Job: vroeger kende ik u van horen zeggen, maar nu heb ik u ontmoet. Wat hij eerst zegt is Spreuken 1. Wat hij daarna zegt is Spreuken 2. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb het ervaren. Dus laten we dit onthouden, gemeente, als we onze eerste gedachte gaan afronden. God geeft ons zijn evangelie om hem te leren kennen. Dat moet je onthouden. Wij denken zo vaak het evangelie, hè, de Bijbel, het gaat erover, ja, hoe je in de hemel kunt komen. Hoe zorg ik ervoor dat ik niet in de hel kom? Nou, het evangelie gaat eigenlijk over iets meer, iets anders. God geeft ons het evangelie zodat wij God leren kennen. Dat is het doel ervan. God geeft ons zijn geboden, zodat we erachter komen in de praktijk van elke dag wie God is. In zijn genade, in zijn trouw, in zijn goedheid. Spreuken 2 vers 1 zegt ons dat. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, als je mijn boodschap gelooft, dan zul je, vers 5, God leren kennen. De belofte van het evangelie. Zo begint het, hè? Zo begint het. De boodschap van morgen van het evangelie is dat God betrouwbaar is, dat God genadig is. En ieder mag dat geloven voor zichzelf. En wat ga je dan leren in de praktijk van je leven daarna? Dat dat waar is. Dat God genadig is en betrouwbaar en goed is. En dan zul je straks mogen zeggen aan het einde van je leven: ik heb God leren kennen. Ik heb het gemerkt en ervaren. God is een toevlucht en kracht. Hij is in hoge mate gebleken een hulp in benauwdheden. Onze eerste gedachte, de belofte. We gaan naar de tweede, de opdracht. Want zoals ik zei, gemeente, we worden hier aangespoord om ons daarvoor in te zetten en in te spannen. Vers 4. Zoek het als zilver en speur het na als een verborgen schat. Je moet niet afwachten dus. Niet denken, ja, hè, ik kan eigenlijk ook niks. Nee, span je in. Zet je in. Hoe moet ik me dat voorstellen? Moet ik dan op zoek naar bijzondere geestelijke ervaringen, waarin ik dan God leer kennen? Moet dat het doel zijn, dat ik wat mee ga maken? Nou, niet volgens het Bijbelboek Spreuken. Als je het Bijbelboek Spreuken zo doorleest, dan komen er allemaal hele alledaagse dingen langs. Soms denk je, ja, het is een beetje oppervlakkig soms. Is het nou allemaal wel zo geestelijk, dit Bijbelboek? Is het niet een beetje wettisch soms? Een beetje moralistisch misschien wel? Nee, nee. Daar in de praktijk van ons gewone leven, daar gebeurt het. Daar gaan wij geestelijke ervaringen meemaken. Dus wij moeten dat op elkaar zien te betrekken, gemeente. Dus wat is die inspanning, hè? Wat is die opdracht die God van ons vraagt? Dat wij ons leven leren gaan zien in het licht van Gods genade. Dat ik bij alles wat mij overkomt en wat er gebeurt, de boodschap van genade, van Gods trouw, zijn belofte daarop betrekt. Zo begon het, weet je nog? Spreuken 1. Zo gaat het verder, Spreuken 2. Wij moeten daarmee doorgaan. Want ook dat is waar, gemeente. Ook voor gelovigen blijft God de onzichtbare God. Je kunt in God geloven. Je kunt een groot geloof hebben, maar nog steeds zien wij God niet. En wij denken vaak, ja, het begint met geloof, hè, het begint met de boodschap van het evangelie. Dan heb ik vertrouwd en misschien weet je nog dat moment dat je voor het eerst geloofde. En daarna, wat komt er daarna? Ja, dan zoek ik naar bijzondere momenten dat ik God mag ervaren. Oké, ben je dan dat evangelie intussen vergeten? Heb je dat losgelaten? Moet er iets anders komen? Nee, het is dezelfde boodschap, het is dezelfde wijsheid waar het mee begint en waarmee het doorgaat. Laat ik het zo zeggen, gemeente, in één zin. Als wij dit Bijbelboek Spreuken lezen, dan krijgen wij niet de belofte van bijzondere geestelijke ervaringen, maar wij krijgen de opdracht om normale dagelijkse ervaringen in geestelijk licht te zien. Dus geen geestelijke ervaringen, maar dagelijkse ervaringen in geestelijk licht. Laat ik proberen, gemeente, om dat duidelijk te maken door iets te zeggen over de achterliggende weken. Ik wil daar toch iets over zeggen. Ik geloof ook dat het mag. De achterliggende 6-7 weken. Ik ben heel dicht bij de dood geweest, dat weten we allemaal. En medisch gezien is het heel bijzonder dat het zo gegaan is. Dat ik zo door de reanimatie gekomen ben. Dat ik hier vanmorgen weer mag staan. Ik weet nog die eerste dag dat ik in het ziekenhuis was. 3 mei op de hartbewaking. Ik had de boodschap van de dokter gekregen. Heb de hartstilstand gehad en dit en dat is er aan de hand. En daarna kwam er een verpleegkundige bij mij. We kregen daar een gesprek over. Nou meneer, zegt hij, u hebt geluk gehad. En ik denk dat het ruim een week daarna was dat er een arts bij mijn bed stond met de dagelijkse ronde, de visitatie. En die dokter zei tegen mij, je hebt een beschermengeltje op je schouder gehad. Als mensen aan mij vragen, ook terugkijken op de achterliggende weken, dan zeg ik niet, ik heb geluk gehad of ik heb een beschermengel gehad. Maar dan zeg ik, mijn hemelse Vader heeft alle dingen zo geleid en gestuurd dat ik het overleefd heb. Nou, wie heeft er nu gelijk, gemeente? Die verpleegkundige met zijn geluk? Of die dokter met zijn beschermengel? Of ik, als ik zeg dat het Gods leiding en vaderlijke zorg is? Wie heeft er nou gelijk? Wie bewijst er nu, gemeente, dat het niet gewoon stom toeval is? Een lot uit de loterij? Ja, ik kan dat niet bewijzen. Ik geloof het. Ik geloof het. Dat die God van het evangelie, die ik ben gaan geloven en die gezegd heeft dat hij voor mij waakt, ik geloof het dat hij dat gedaan heeft. En als mensen zeggen, hoe kun je dat bewijzen? Dan zeg ik, ik kan dat niet bewijzen. Ik geloof het. Ik wil ook deze gebeurtenis en alles wat ik meegemaakt heb zien in het licht van Gods trouw en van Gods genade. Is het dan maar een zaak van interpretatie, hè? Ja, ik zie dat nu eenmaal zo. Makkelijk praten achteraf, wel. Nee, daar zit juist die opdracht in, gemeente. Ik heb hierover nagedacht, uiteraard, in de achterliggende weken. En ik heb mezelf gezegd, als ik nu zo geloof dat het Gods genade en trouw is geweest, dan heb ik ook de opdracht om voor de toekomst niet bang te zijn. Niet bang om alleen te zijn, niet bang om de nacht in te gaan, niet bang, niet paniekerig dat het nog een keer gebeurt. Nee, als God voor mij zorgt, als ik dat geloof, dan mag ik niet bang zijn. Dan vraagt God van mij vertrouwen. Je gelooft in Gods trouw en zorg of je gelooft er niet in. Je gelooft het als je terugkijkt, maar geloof het ook als je vooruitkijkt. Nou gemeente, daar zitten we bij die opdracht, bij die inspanning die wij hier vinden, waar we naar moeten zoeken. Leven wij zo? Gaan wij zo om met het leven? zien wij alle gebeurtenissen die ons overkomen in het licht van het evangelie. Niet alleen mooie, goede, blijde momenten, maar ook moeilijke, pijnlijke, zorgvolle. Niet alleen als het goed gaat, maar ook als het leven zwaar is. Niet alleen bij de meevallers, maar ook bij de tegenvallers. Dat vraagt de Bijbel van ons. Dat is het christelijke leven. Om ook te geloven, hè, in de trouw van God. En de genade van God. En de zorg van God. Al zie je er helemaal niets van. Om te geloven in de vergeving van God. Ook als je gezondigd hebt. Daar het in het stil vertrouwen leeft. Dat gij ons onze schuld vergeeft. Dat wij geloven dat alle dingen zullen medewerken ten goede. Straks gaan we dat zingen, Psalm 147, die hoe het ook mocht tegenlopen, toch voortdurend gestadig op Gods goedheid hopen. Dat is de wijsheid die God van ons vraagt. Geloven dat God zijn belofte waar zal maken. Want hij heeft het gezegd. Om wat ons ook overkomt, niet te zien als een straf van een harde rechter, maar de vaderlijke kastijding van een liefdevolle God. Zo leren wij God kennen. Zo alleen. Vanuit het evangelie. Zo leer je God kennen. Door elke keer weer, elke dag, elk moment, elke gebeurtenis, dat evangelie, die boodschap van God, zijn genade, zijn betrouwbaarheid, te betrekken op jouw situatie hier en nu. En te zeggen, zo kan ik door het leven gaan. Dat is wijsheid, het vermogen om het leven te duiden en mee om te gaan. God is een toevlucht en een kracht. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. We gaan naar onze derde gedachte. Het geduld. We zagen in de eerste plaats de belofte. In de tweede plaats de opdracht. En dan nu het geduld. Ja, zegt iemand maar. Ik heb zo vaak de ervaring dat God in mijn leven afwezig is. Hij is zo onzichtbaar. En anders zegt wellicht, ik vind mijn eigen geloofsleven zo oppervlakkig. Het is wel eens beter geweest. Ik zou willen dat het weer was zoals in het begin. Ik slaag er niet in, zegt iemand wellicht, om mijn leven op die manier te bekijken. Ik ben vaak bang. Ik heb telkens weer de neiging om de omstandigheden belangrijker te vinden dan de belofte van God. Telkens weer voel ik die angst van binnen. Ik kijk meer naar mezelf, naar mijn omstandigheden, dan naar het evangelie. Nou gemeente, dat is niet raar hoor. Dat is niet raar. Want het is toch een zoektocht naar de onzichtbare God. We moeten dat zoeken als een verborgen schat en als zilver. Wij bereiken die kennis van God echt niet in één dag. Dat is de belofte aan het einde. Het is een levenslange inspanning die God van ons vraagt. En de praktijk is ook zo. Hè, dat niet elke dag een geestelijk hoogtepunt is. En niet elke dag zijn er de toppen van het geloof. Dat zal iedere gelovige erkennen. En wat moet je dan, hè, als je in zo'n periode zit dat het dor is, dat het moeilijk is, dat de omstandigheden hun kracht laten gelden. Wat moet je dan? Nou zegt Spreuken 2. Luister naar de woorden van God. Vers 1 zegt het. Als je mijn woorden op aanneemt en mijn geboden bij je opbergt. Daar zijn de geboden van God voor gegeven. Ik vond dat zelf wel een hele mooie ontdekking in dit gedeelte. De geboden van God, gemeente, die zijn, ja, misschien wel juist zo goed voor die dorre en moeilijke perioden. Wat moet je dan doen? Gehoorzaam zijn aan de geboden van God. Want ook die geboden geeft God ons En het belooft dat wij op die manier God zullen gaan kennen. Nou, dan vertrouwen we daar toch op. We moeten niet de geboden gaan houden uit angst als een wettische manier om jezelf te bewijzen. Nee, de geboden. God zegt, doe dat. Houd mijn geboden voor je. Ook als het moeilijk is. Ook als er zorgen zijn. Ook als je het allemaal niet zo helder hebt als het duister is. Houd die geboden en wees eraan gehoorzaam. En dan zul je eenmaal toch God beter en dieper leren kennen. Laat ik nog een keer wat zeggen, gemeente, over de gebeurtenissen van de achterliggende week. We kunnen zo gauw de neiging hebben om te zeggen, wat wil God hiermee zeggen? Dat geldt ook voor de hartstilstand die ik heb gehad. Ik heb zeker in het ziekenhuis heel wat dominees op bezoek gehad. Erg gewaardeerd dat ze kwamen, uiteraard. En ik denk wel bij elke dominee de vraag gesteld. Collega, wat wil God hiermee zeggen? En niemand kon mij het volle antwoord geven. Niemand. En dat is niet omdat de dominees het eigenlijk zouden moeten weten, maar ik denk, gemeente, dat er geen antwoord is. Wat wil God hiermee zeggen? Misschien dat die vraag wel eens toch onbedoeld ons af kan trekken van het evangelie. Als God mij wat zeggen wil, hoe doet hij dat? Door het evangelie. Als ik de stem van God wil horen, waar moet ik dan naar luisteren? Naar het evangelie. Naar de boodschap van Gods genade, die hij in zijn woord in de Heer Jezus Christus heeft geopenbaard. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Wil ik weten of God mij lief heeft, moet ik niet kijken naar de gebeurtenissen en omstandigheden. Moet ik naar het evangelie. Ja, maar waarom is mij dit dan overkomen? Wat wil God mij hiermee zeggen? Wat wil God ons als gemeente hiermee zeggen? Ja, maar het is een geheim. De weg van God door ons leven, gemeente, is en blijft een geheim. Ik geloof niet dat wij nu dat antwoord zo krijgen. Als wij willen weten wat God zegt, moeten we in het evangelie zijn. En dan mogen we ook het geduld hebben. En te zeggen, wij weten het niet. Er kunnen zoveel dingen in ons leven gebeuren, waarvan wij niet weten waarom het gebeurt. Gods weg is in de zee. Gods weg is in diepe wateren. Zijn voetstappen worden niet gekend. Waarom gebeuren er dingen in jouw leven, in uw leven? We weten het niet. Heb geduld. Heb geduld. Houd je intussen aan de geboden van God. En dan zul je eenmaal God leren kennen. Dieper kennen. Ten volle kennen. Laten we gaan afronden, gemeente. Ik stel een vraag, waarom geloof jij het evangelie? Waarom geloof jij het evangelie? Is dat alleen maar omdat jij gered wilt zijn en niet naar de hel wilt? Of geloof je het evangelie allereerst, vooral, ook omdat je God wilt leren kennen? Dan vind je het echte evangelie. Ik wil God leren kennen. En ik leer hem kennen als ik luister naar wat hij zegt. Heb ik er toch nog een vraag bij? Ben je dan ook bereid om de geboden van God, zoals ze genoemd worden in vers 1, te gehoorzamen? Ook als je geen direct resultaat ziet, hè? Wat levert het op, denk je, elke dag stille tijd? Vind maar moeilijk. Wat levert het op? 2 keer naar de kerk gaan. 1 keer is toch ook wel genoeg. Wat levert het op om naar catechisatie te gaan? Wat levert het op om te bidden? Wat levert het op om de Bijbel te lezen? Ik merk er zo weinig van. Ja, maar als God nu zegt dat je op die manier God meer en beter zult leren kennen, Doe het dan om die reden, in het vertrouwen dat God het zal belonen. Ben je bereid om zo naar je eigen leven te kijken, kritisch te kijken naar je eigen daden, je eigen woorden, naar je eigen gedachten? Waarom? Ja, omdat het de geboden van God zijn. En hij belooft dat wij op die manier hem beter en meer leren kennen. Dat is een inspanning. Dat vraagt een levenslange oefening. Dat vraagt geduld. Maar dat geduld wordt beloond, gemeente. Een beetje al in dit leven en straks volmaakt. De Heer Jezus heeft het gezegd. Dat dat het eeuwige leven is. Dit is het eeuwige leven. Dat wij u kennen. De kennis van God. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. En zegt Paulus in 1 Korinthe 13. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. In een raadsel. Veel dingen in ons leven zijn voor ons een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele. Nu ken ik ten dele, onvolmaakt. Maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Amen.